onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen de beide verzen van de lofzang van Simeon. Zo laat gij, Heer, uw knecht naar het woord hem toegezegd thans heen en gaan in vrede. Vers 1 en 2 van Simeons lofzang. Wij lezen het woord des Heren uit Lucas, hoofdstuk 2, de versen 22 tot en met 35. Lucas 2, vers 22 tot en met 35. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we Psalm 111. Het eerste vers looft, halleluja, looft den Heer. En als de dagen haar reiniging vervuld waren naar de wet van Mozes, brachten zij hem te Jeruzalem, opdat zij hem aan de Heere voorstelden, gelijk geschreven is in de wet des Heeren, al wat mannelijk is dat de moeder opent, zal de Heere heilig genaamd worden. En opdat zij offeranden gaven, naar hetgeen in de wet des Heeren gezegd is, een paar tortelduiven en twee jonge duiven. En ziet, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon, en deze mens was rechtvaardig en godvrezende, verwachtende de vertroosting Israëls, En de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou eer hij de Christus des Heren zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel. En als de ouders het kindeke Jezus inbrachten om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij het in zijn armen en loofde God. En zeide: nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken, een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen en zeide tot Maria zijn moeder: zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël, en tot een teken dat wedersproken zal worden, en ook een zwaard zal door uw eigen ziel gaan, opdat de gedachten uit veler harten geopenbaard worden. Gods woord, onze tekst voor de prediking van vanavond, vinden we in Lucas 2 en daarvan de versen 36 tot en met 38. Lucas 2 vers 36 tot en met 38. En er was Anna, een profetes, een dochter van Fanuel uit de stam van Aser. En deze was tot grote ouderdom gekomen, welke met haar man 7 jaren had geleefd van haar maagdom af. En zij was een weduwe van omtrent 84 jaren, de welke niet week uit de tempel met vasten en bidden God dienende nacht en dag. En deze, te dierzelver uren daarbij komende, heeft insgelijks de Heere beleden en sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. We willen samen eerst Gods zegen bidden over de bediening van zijn woord. Heren, wij willen beginnen vanavond met uw heilige naam er ootmoedig voor te danken dat gij ons ook nu nog weer de gelegenheid geeft om samen te luisteren naar wat u in uw woord geopenbaard hebt aangaande de in het vlees gekomen zaligmaker, en hoe gij mensen tot hem gebracht hebt en hoe gij mensen in hem deed geloven. Wat een voorrecht is het, Heere, dat we ervan mogen horen, niet alleen dat Christus gekomen is in deze wereld, maar dat ook zondaren tot hem gekomen zijn, tot hem gebracht zijn, en dat gij door de werking van uw Heilige Geest waarachtig geloof gegeven hebt, zodat te midden van al de verwerping die er ook in die dagen was, te midden van al de blindheid en de duisternis waaronder het volk van Israël, ja, de gehele wereld gevangen lag, er toch waren die in hem herkend hebben de zaligmaker van zondaren. En nu mogen wij u bidden, Heere, dat datgene wat gij toen gegeven hebt, dat dat vandaag ook nog geschonken mag worden. Ja, dat dat ook aan ons gegeven mag worden. Want wij kunnen met minder niet toe. We vragen u niet om een bepaalde weg, want het kerstevangelie laat ons zien dat die wegen onderscheiden zijn. En dat de ervaringen ook verschillend zijn en dat de reacties ook nog weer anders zijn. Maar wij smeken u wel, Heere, dat gij dat doen wilt en dat gij dat genade geven wilt, wat gij in het leven van de vromen van toen hebt gewerkt, namelijk dat ze u mochten zien met ogen des geloofs. En dat zij waarlijk kerstfeest gevierd hebben met het kindeke. Dat zij hebben gezien als de zaligmaker van zondaren. Heren, want daar lag toch het geheim. Die verborgenheid der godzaligheid die ook voor hen groot was, hebt u toch in beginsel aan hen willen bekendmaken. God in het vlees. En heren, nu moeten wij, zal het wel met ons zijn, achter datzelfde geheim gebracht worden. Christus Jezus, de Zoon van God die mens werd en dat om onzentwil, om onze zonden wil. En die zo als die volkomen zaligmaker begonnen is aan die lijdensweg die hem tenslotte gebracht heeft in de dood en in het graf. Maar die op deze weg dan ook alles volbracht heeft wat er volbracht moest worden, zou een schuldig volk met God verzoend worden. Heere, schenk ook ons zulk een geloof dat bij u vandaan komt, waarvan de Heilige Geest de auteur is. Zulk een geloof dat Christus leert omhelzen. Zulk een geloof dat Christus leert belijden. Zulk een geloof dat bij de kribbe en bij het kruis leert knielen. Heren, wij bidden van u dat gij ons dan genadig wilt zijn. En dat u zo deze samenkomst der gemeente nog tot een rijke zegen wilt stellen en tot een onvergetelijke ure. Een ure waarin uw naam verheerlijkt wordt. En waarin het rijk van de Zoon van uw liefde mag worden gebouwd. Heren, we belijden het op grond van de schriften dat gij zelf de kerk vergadert. Dat gij zelf zondaren toebrengt. Daar hoeft de dienst der prediking tenslotte ook niet voor te zorgen. Al mogen we het wel zeggen en al behoren we het wel de apostel na te spreken, wij bewegen de mensen tot het geloof. Heren, laat daar ook in de prediking iets van mogen uitkomen en geef dat hij die uw woord verkondigt daar ook iets van mogen gevoelen van die heilige begeerte om zielen te mogen winnen voor u en voor uw dienst. Maar tenslotte de prediking en de prediker kunnen er geen één binnenbrengen. Dat blijft uw werk. Gij trekt met de koorden van uw liefde. Gij overwint harten. Gij buigt de wil, gij brengt uit de duisternis tot het licht, Heere. En wij smeken u, doe dat, ook in deze avond. Doe dat door uw onwederstandelijke kracht, want als gij werkt, Heere, ook al zouden we dan naar de kerk gekomen zijn met het vaste voornemen dat we vanavond niet bekeerd zullen worden. En dat we na de prediking van vanavond toch nog weer voort willen gaan op de weg van ons eigen hart. Als gij onwederstandelijk werkt, wie zou het dan keren? Wie zou dan onbekeerd kunnen blijven? Wie zou dan in zijn ongeloof kunnen volharden? O, wij bidden van u, Heere, laat die kracht die onwederstandelijk is in ons midden gemerkt mogen worden. En wilt ge er dan zelf brengen, Heren, ook wellicht van diegenen die er geen zin in hebben en die er helemaal niet naar gevraagd hebben, misschien nog nooit van hun leven. Wilt ge er dan ook uit zulke nog trekken en ze tot de toonbeelden van uw almacht, van uw genade maken. Maar bijzonder willen wij u ook bidden, heren, dat gij hen die er misschien al zo lang op hopen en zo lang naar uitzien, vanavond iets van dat licht van uw goede tierenheid en van uw genade wil doen aanschouwen. Ach, met al ons hopen en met al ons verlangen kunnen we ook nog zo vaak op de verkeerde plaats zoeken. Kunnen we het ook nog zo vaak buiten uw wegen zoeken. In onze blindheid en in onze dwaasheid weten we ook niet hoe en wat. En daarom, heren, wij smeken u dat gij diegene die gij op u deed hopen en in wier hart gij een adventsverlangen gelegd hebt, maar wilt brengen en houden in dat pad, in die weg van uw belofte, opdat ze het in die weg ook zullen mogen beleven dat gij komt en dat gij als de gever van de beloften ook de vervuller ervan zijt. Ja, dat gij, Heere Jezus Christus, zelf het hart wilt vervullen met die onuitsprekelijke vreugde die het deel wordt van allen die u mogen aanschouwen. Zegen gij zo uw woord in het midden van ons. En dan bidden wij dat ge niet alleen aan ons gedenken wilt. Heere, we vragen om uw zegen over al de arbeid in dienst van het evangelie. Het is waar, gij besteedt in deze weken en aan ons, maar ook aan anderen, veel werk. En gij wilt het door middel van al die arbeid weer bewijzen dat u geen lust hebt in de dood van de zondaar, maar daarin dat hij zou leven. En nu bidden wij van u, laat dat woord dat gebracht wordt hier en elders dan ook tot rijke zegen mogen worden gesteld. Haal gij ze dan maar overal vandaan, heren. En vergader gij uw volk maar in alle kerken en in allerlei landen en onder allerlei volkeren en rassen. En breng ze maar tot die heilige, zalige kennis van uw genade. Zoals ge ze toch ook in de dagen rondom het kerstfeest overal vandaan haalde. Tot zelfs uit het verre heidenland waar de wijzen vandaan kwamen. Heren, laat er ook zo in onze tijd velen mogen worden toegebracht uit allerlei volkeren, misschien uit de einden der aarde, opdat ook de verstgelegenen mogen horen en geloven dat de Heere Jezus Christus de enige, maar ook de volkomen zaligmaker is. Verzoen onze zonden, betaal, o Heere Jezus, voor onze schuld, en neem onze ongerechtigheid van ons. En dat alles vanwege uw kruisverdiensten, vanwege uw lijden en sterven, hoor ons dan uit genade. Amen. We zingen de 92ste psalm, tweede, zevende en achtste vers, het voegt ons met blijde klanken, het rechtvaardig volk zal bloeien in hunne grijze dagen. 92, 2, 7 en 8. Gemeente, als we ze zo eens bezien, al die mensen die door de Heere Jezus, die door de Heere, door de Heilige Geest bij de Heere Jezus, bij het kind van Bethlehem gebracht zijn, dan is dat toch wel een bond geschakeerd geheel geweest. Echt een afspiegeling van het volk des Heeren van alle tijden en alle plaatsen. Dat waren niet allemaal zelfde soort mensen, er waren nogal wat verschillen, er waren Joden bij. Maar er waren ook heidenen, denk maar aan de wijzen uit het oosten. Daar waren mannen, maar even zo goed vrouwen, Maria en Anna. Daar waren mensen van jonge, jeugdige leeftijd bij. Ik denk aan Maria, die toen nog een jonge vrouw was. Zeer waarschijnlijk nog beneden de 20. En er waren oude mensen bij. In ieder geval weten we van Anna dat ze oud was. Meestal nemen we aan van Simeon dat dat ook een oude man was, maar dat leest u nergens in de Bijbel. Dat wordt van Simeon niet uitdrukkelijk gezegd. Ik zeg niet dat het niet waar is, maar je kunt het niet uit de schrift aflezen. Het kan net zo goed een jongeman geweest zijn. Ja, maar zegt u, hij gelooft toch dat hij sterven gaat. En dat is toch eigenlijk het begin van zijn lofzang. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Ja, maar daar hoeft de mens niet oud voor te wezen om dat verlangen te kennen. Maar in ieder geval, Anna was een oude vrouw. Haar leeftijd wordt met nadruk genoemd, waarbij het dan nog weer een onbeantwoorde vraag is of zij in totaal 84 jaar oud was of dat ze 84 jaar weduwe geweest is. Want zo kun je het ook nog lezen, dan is ze al over de 100. Oude mensen en jonge mensen, mannen en vrouwen, heidenen en joden, niet waar, allerlei soort volk wordt er door de Heilige Geest tot de geboren zaligmaker gebracht. En daarbij is nog meer onderscheid, want die wijzen waren wel gesteld en als zij tot de Heere Jezus komen, dan kunnen ze hun schatten opendoen. En dan kunnen ze hem geschenken geven. Nou, daar hoefden de herders niet over te denken, want die bezaten zelf niets. En Maria en Jozef hadden ook niet veel. Maria kon hem nog maar amper in een paar doeken wikkelen en hem neerleggen in de kribbe. Dus u ziet het wel, allerlei mensen. Natuurlijk, ze hebben wel wat gemeenschappelijks. Het waren allemaal kinderen van Adam. Het waren allemaal verloren mensen. Het waren allemaal sterfelijke mensen. Het waren allemaal mensen die pas dan voor God konden verschijnen als zij door het bloed van Christus verzoend waren. Het waren allemaal mensen die van die dingen ook wat geleerd hebben in hun leven. Het waren allemaal mensen die belang gekregen hadden bij die koning, bij die zaligmaker. Het waren allemaal mensen die ook de reis gemaakt hebben naar hem toe. Het waren allemaal mensen die onder de leiding van de Heilige Geest stonden. De een wel wat nadrukkelijker en opvallender dan de ander. Ik denk even aan Simeon, die op een bijzondere manier een openbaring gekregen had en die ook op een bijzondere manier naar de tempel geleid wordt. Door de Geest komt hij in de tempel. Anderen worden op zo'n bijzondere manier niet geleid. Maar er was toch wel door de Geest in hun aller leven het moment waarop hun ogen open gingen en zij in dat kind waarin de meesten niets bijzonders zagen, toch Gods onuitsprekelijke gave hebben herkend. Daar ligt de overeenkomst. Het waren allemaal begenadigde zondaren. Het waren allemaal mensen die van Gods Geest waarachtig geloof ontvingen. En die zo gelovig en gelukkig kerstfeest gevierd hebben. Maar daarna zie je weer dat ze er op allerlei manieren op reageren. Dan bewaart Maria al deze dingen en ze overlegt die tezamen in haar hart en ze is stil. En ze trekt zich terug en ze mediteert in stilte. En de herders gaan uit en ze verkondigen het in de straten van Bethlehem, lovende en prijzende God om alles wat ze gezien en gehoord hadden. En de wijzen buigen in aanbidding bij dat kind neer en ze openen hun schatten. En Simeon neemt het in zijn armen en hij looft God en we hebben zijn lofzang in de schriften. En Anna insgelijks daarbij gekomen zijnde heeft de Heere beleden. Dat komt in de grond van de zaak allemaal wel uit dezelfde wortel. En dat komt in de grond van de zaak ook wel weer op hetzelfde neer. Maar het is toch wel weer heel verschillend in de uitleving. Of je zoals Maria in stilte al die dingen tezamen overlegt in je hart. En daar God in verwondering voor aanbidt en dankt in stilte. Of dat je dat doet op gebogen knieën met de wijze. Of dat je door de straten van Bethlehem gaat met het loflied op de lippen en in het hart. Of dat je insgelijks de Heere beleidt. En dat is dan niet in de vorm van een lofzang, maar in de vorm van een geloofsgetuigenis. Dat is allemaal toch wel verschillend. En zo ziet u maar. De Heere brengt ze uit verschillende streken en uit verschillende hoeken naar zijn Zoon. En de Zonen Gods vergadert zich in gemeente uit alle geslachten van het aardrijk. En hij brengt ze allemaal toe langs verschillende wegen. De een is er veel sneller dan de ander. De een moet er veel langer op wachten dan de ander. De een komt er gemakkelijker dan de ander. Langs verschillende wegen, uit verschillende landen, van verschillende soorten. En als hij ze er gebracht heeft, dan geeft hij ze nog weer verschillende opdrachten. En naar de aard van hun karakter en naar de aard van de leiding van Gods geest, die elks weg bepaalt en elks pad uitstippelt, laat hij hen ook op het kerstgebeuren reageren. Heb oog voor die veelkleurige wijsheid Gods. De Heere meet ze niet aan elkaar af. En ze hebben zichzelf ook niet aan elkaar afgemeten. Heb oog voor de menigerlei genade Gods. Ze waren heel verschillend. En ze beleefden het ook heel verschillend. En hun weg daarna was ook heel verschillend. Al konden ze elkaar van harte de hand reiken. En al konden ze van harte met elkaar instemmen als het ging om de vraag wat zij nu in hem gezien hadden en wie hij voor hen geworden was. En daar gaat het dan maar om. We willen op een van die getuigen van het kerstgebeuren vanavond letten. En dat is de oude Anna. Ik zei het u al, ze was een oude vrouw. Laten we dan maar in het midden laten hoe oud ze nu precies geweest is. Maar je zou zeggen, naar de mens gesproken heeft ze toch wel een, mag ik het zo zeggen, een tragisch leven achter de rug. Ze was jong toen ze trouwde en ze was nog jong toen ze weduwe werd. En toen is ze de rest van haar leven weduwe gebleven. En van kinderen lezen we niet, dus dat doet vermoeden dat dat korte huwelijk ook kinderloos gebleven is. En zo is ze eenzaam geworden. Eenzaam. Maar dat heeft in haar leven toch niet tot gevolgen gehad dat ze zich uit alles terug ging trekken en dat ze maar in afzondering ging leven en dat alles in haar leven om haarzelf ging cirkelen, zoals dat helaas bij ouder wordende mensen nogal eens het geval is. Dat alles eigenlijk om hen gaat draaien en om hun kleine leventje en hun kleine wederwaardigheden. Bij Anna was dat zo niet. En dat kwam omdat Anna van de Heere genade ontvangen had om haar weduwschap en haar eenzaamheid dienstbaar te gaan maken aan het koninkrijk Gods. Want waar ging ze wonen? Bij de Heere. Waarom deed ze dat? Ik denk dat dat kwam omdat ze geloof had leren oefenen in die belofte Gods dat hij een man voor de weduwe zou zijn. En een rechter voor de weduwe. En toen heeft ze bij de Heere in het huis des Heeren intrek genomen. En ze is in de tempel. En ze is daar onafgebroken. Of dat nu betekent dat zij in een van de bijgebouwen van de tempel een vertrekje had waar ze sliep. En waar ze eigenlijk al de tijd doorbracht. Of dat ze misschien toch ergens in Jeruzalem een huisje had. Maar daar eigenlijk maar zo weinig mogelijk vertoefde om het grootste deel van het etmaal in het huis van de Heere door te brengen. Dat is ook iets wat ik niet beantwoorden kan. Maar dit is zeker. Zij was iemand die altijd in de tempel te vinden was. En trouwe tempelgangers wisten het al, daar ontmoet je Anna. En je kon er niet komen op een feestdag of op een gewone dag, op een sabbat of op een doordeweekse dag, of je trof Anna daaraan. Waarom was ze daar? Omdat zij bij de Heere inwoning gezocht had. Zij heeft, zo zei ik, haar weduwschap en haar eenzaamheid dienstbaar gemaakt aan de komst van het koninkrijk Gods. En dat blijkt wel uit wat ze daar doet. Ze is daar bezig met vasten en bidden, God dienende. Vasten en bidden. Is dat omdat ze haar leven lang rouw gedragen heeft? Dat zal ook wel. Want dat gemis is ze natuurlijk nooit te boven gekomen. Nooit helemaal tenminste. De tijd heelt alle dingen, zo wordt wel eens gezegd. En dat is in een zekere zin waar. De tijd doet wel wat aan slijtage. En de tijd doet ook wel wat vergeten en neemt wel wat van het ergste weg. Tenminste, dat geldt ook nog niet eens in alle gevallen, maar in vele gevallen wel. Maar Anna is daar toch nooit helemaal overheen gekomen. En die vraag waarom God dat zo gedaan heeft, zal in haar leven ook wel een onbeantwoorde vraag gebleven zijn. Ze zal er wel vrede mee gehad hebben. En ze heeft wel geleerd om de Heere ook in deze weg te erkennen als recht en billijk. En ze zal wel geleerd hebben door genade om hem ook in deze weg te volgen. Maar daarmee is de vraag nog niet beantwoord. Waarom? Maar ik denk dat dat vasten en dat bidden toch niet alleen maar te verklaren is uit het feit dat ze rouwdragend was. En dat ze vanwege haar rouw ook het rouwgebruik van het vasten heeft gebruikt. Ik denk dat dat te maken had met de situatie waarin zij, maar ook het volk Israël in die dagen verkeerde. Anna was een vrouw die behoorde bij de rest, bij het overblijfsel. Niet de enige, er waren er nog meer en die gaat ze straks opzoeken aan het eind van de geschiedenis. Allen, zoals ze genoemd worden, die verlossing in Jeruzalem verwachten. Daar hoorde Anna bij, daar hoorde Simeon bij, die de vertroosting Israëls verwachtte. Daar hoorden de herders bij, allemaal mensen die je zou kunnen typeren met de naam Adventschristenen. Dat waren mensen die bij de beloften hadden leren leven. En met name bij die belofte dat de Heere komen zou en dat hij zich over zijn volk ontfermen zou. En dat hij de dag zou doen aanbreken dat zijn genade zichtbaar zou worden in de komst van zijn zoon. De dag van de komst van het vrouwenzaad. Wel nu, er waren er in Israël ook in die dagen die daarbij leefden. En die om de vervulling van die belofte baden en die op de vervulling van die belofte hoopten. En daar was Anna er één van. Zo waren er niet zoveel. Merendeel van Israël leefde bij die belofte niet. En als die aan verlossing dachten, dan dachten ze aan een ander soort verlossing. Niet de verlossing uit de macht van de zonde, niet de verlossing uit de macht van de dood, niet de verlossing uit de macht van de geesteloosheid en ons ellendig zondaarsbestaan, maar een verlossing uit de macht van de vijanden, de Romeinen, Herodes. Oh, ik geloof dat Anna daar ook moeite mee gehad heeft. Dat het met het volk waar zij uit voortkwam zo gesteld was. Dat de vijanden regeerden, dat er een Edomiet op de troon zat, Herodes. En dat er een Romeinse stadhouder in Jeruzalem was. Maar erger heeft ze geleden onder het godsdienstig verval. En juist als ze in de tempel is, komt ze daar elke dag mee in aanraking. Elke dag opnieuw komt ze in aanraking met die theologie van eigen gerechtigheid. En elke dag opnieuw is ze er getuige van dat de priesters het volk niet op de rechte weg leiden. En dat het evangelie van Gods genade verduisterd is. En dat het licht onder een korenmaat staat. En al is er dan een altaar en al worden er dan offers gebracht en dat nog stipt naar de eis der wet ook. Anna weet maar al te goed en ze heeft dat in haar lange leven al zo menigmaal met droefheid en met smart geconstateerd. Het is vormendienst en er zit geen hart in. En toen zag ze haar taak, vasten en bidden en God dienen. Niet dat zij het met haar vrome leven voor Israël in orde kon maken. Maar zij kon wel die weg gaan om de noden van haar eigen leven, maar die ook van haar volk aan de Heere voor te leggen. En met des te meer ernst te bidden dat God eens een keer wilde brengen. En dat God zijn volk is zou willen verlossen, niet uit de macht van de Romeinen, dat ook wel. Dat heeft ze het volk ook gegund. Maar uit die macht van de blinde leidslieden. Uit de macht en uit de heerschappij van die duisternis die over hun ziel gekomen was en waar ze geen erg in hadden. Dat God hen eens wilde bevrijden van die theologie van het zelf doen en jezelf met God verzoenen. En via de werken der wet de balans in evenwicht houden, zodat je boze werken gecompenseerd worden met je goede werken. En toen zag Anna haar taak. Ja, God gaf haar die taak. Want hij ging haar ook gebruiken in zijn dienst. Hij maakte haar tot zijn getuige, tot zijn profetes. En ze kreeg van de Heere opdracht om erover te spreken. Zoals dat vroeger ook het geval geweest was. Ze getuigen moesten Gods knechten tegen de vormendienst. Jesaja deed dat, Amos moest dat doen. Getuigen tegen die godsdienst die God niet bevredigt en waar een mens geen vrede mee ontvangt, geen echte vrede tenminste. Anna moest gaan spreken de woorden Gods en dat waren niet altijd vleiende woorden, want de Heere geeft zijn profeten nooit uitsluitend vleiende woorden. Maar het is te vergeefs. Wie heeft, zo mag Anna zeggen, onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? En des te meer reden had ze om te vasten en te bidden. Voor de noden en de geestelijke noden vooral van haar volk. Dat was Anna. En nu zijn Jozef en Maria gekomen naar de tempel om daar naar de gewoonte der wet met het kind Jezus te doen. Hij, de oudste, de eerstgeborene, moet gelost worden. Ik ga daar nu niet op in, dat is een preek apart. Maar bij die gelegenheid, waar ze dan ook het offer der armen moeten brengen, is daar die man die naar de tempel komt door een bijzondere leiding van de Heilige Geest. Hij kwam in de tempel, staat er. En van Anna staat er dat zij er was, dat is weer het verschil. Maar op het moment dat Jozef en Maria dat kind aan de Heere voorstelden en dat ze gaan offeren, het offer dat dan de wet voorschreef, in hun geval het offer der armen, 2 duiven of 2 tortelduiven, is daar die Simeon die het kind Jezus in de armen neemt, en die God begint te loven. En dan is daar Anna. En ze komt naderbij. en ze hoort wat deze Simeon zegt. Ze zullen elkaar gekend hebben. En als zij hoort wat Simeon zegt, deze te dier uren daarbij komende heeft insgelijks de Heere beleden. Dan gaat voor Simeon het moment aanbreken waarop hij, zoals hij het zelf onder woorden brengt, de zaligheid des Heeren met zijn eigen ogen mag zien. En als hij er daar zo vol van is en ervan gaat spreken, zijn daar de oren van Anna wijd open en ze hoort dat lied van Simeon. En als Simeon uitgesproken is, neemt zij het over en zij voegt haar belijdenis eraan toe. En zo viert zij haar kerstfeest. Zo breekt ook voor haar het moment aan waarop eindelijk God blijkt de hemelen gescheurd te hebben en neder te zijn gekomen. En dat verkwikt haar ziel. En dan viert zij haar kerstfeest. Haar echte kerstfeest. Dan viert ze gelovig kerstfeest. Dan viert ze kerstfeest anders dan ze het in haar familiekring en in de stam waar ze uit voortkwam geleerd heeft. Want u moet erop letten, dat zegt de Heilige Geest ook niet voor niets. Er wordt van Anna nogal wat verteld. Simeon, dat is alleen maar een mens. Meer niet. Het was een mens, te Jeruzalem. Maar Anna, daar wordt nogal heel wat van verteld. Een profetes, de dochter van Fanuel. Uit de stam van Aser. En dan over haar weduwschap. En dan over haar vroomheid. Maar let u vooral even op het feit dat zij uit de stam van Aser was. Dus uit het noordelijke rijk. Van de 10 stammen. Die zich van David hadden afgescheurd. En die gezegd hadden, en daar had Aser aan meegedaan, wat deel hebben wij aan David en wat erfenis met de zoon van Izei? En, dat kun je dan uitbreiden, als zij zich afscheuren van David en als ze zich afscheuren van de zoon van Izei, dan scheuren ze zich ook af van de grote zoon van David. Wat deel hebben wij aan David, dat is tenslotte ook wat deel hebben wij aan Christus. Want als ze zich afscheuren van het huis van David, dan ze zich ook buiten de genade openbaring in Christus per consequentie. Ze zijn nooit teruggekeerd op dat besluit, die stammen niet. En toch is er hier één uit dat noordelijke rijk. En toch gaat God ze dus ook uit dat noordelijke rijk toebrengen. Ook uit Aser. Ach, de Heere heeft toch beloofd dat hij ze uit al de stammen van Israël vergaderen zal. En Anna is de belofte dat er inderdaad 144.000 verzegeld zullen worden uit al de stammen van Israël, 12.000. Dat is nog maar een symbolisch getal trouwens. Ook uit Aser komt ze. En wat is dat dan voor een stam, de stam van Aser? Wel, gemeente, als je daar naar kijkt, dan is het wonder nog maar groter dat Anna zo is zoals zij hier in de schrift getekend wordt. En dat zij op die manier kerstfeest viert zoals Lucas dat beschrijft. Namelijk, heeft insgelijks de Heere beleden. Want Aser was een stam, nou goed, daar is wel wat van te zeggen als je let op de zegeningen die Jacob en die Mozes erover uitgesproken hebben. Wat zegt Jacob op zijn sterfbed als hij Aser zegent? Van Aser, zijn brood zal vet zijn en hij zal koninklijke lekkernijen leveren. Dat zegt de stervende Jacob. En de scheidende Mozes, Deuteronomium 33, en van Aser zeide hij, Aser zij gezegend met zonen. Hij zij zijn broederen aangenaam. en dopen zijn voet in olie. IJzer en koper zal onder uw schoen zijn en uw sterkte gelijk uw dagen. Mozes en Jacob weten bijna over niets anders te spreken als het over Aser gaat dan over aardse zegeningen. Over stoffelijke weldaden. Over de delfstoffen die er zullen gehaald worden uit het gebied waar de stam van Aser gaat wonen. IJzer en koper zal onder uw schoen zijn. Over olie en over koninklijke lekkernijen. Allemaal vergankelijke, tijdelijke dingen. Zeker zegeningen van de Heere. Ik zeg deze dingen niet om ze allemaal te kleineren. Dit zijn ook gaven Gods. Maar het blijft bij deze gaven Gods, lijkt het wel in de stam van Aser. Het zijn zegeningen waar je de Heere dankbaar voor mag zijn als hij zulke dingen geeft. Maar hebt u wel begrepen, en dan laat trouwens de geschiedenis van de stam van Aser het ook wel zien, hoe gevaarlijk het is als de Heere zoveel geeft. Koper en ijzer en olie en koninklijke lekkernijen. Hoe gevaarlijk dat kan zijn. Dan denk ik even aan het lied van Deborah. In Richteren 5. Deborah heeft de strijd moeten strijden met de Kanaanieten. En toen is er een oproep uitgegaan voordat die strijd begon onder alle stammen van Israël. Om ze allemaal bij elkaar te roepen. Ze kwamen lang niet allemaal. En er waren er die er de voorkeur aan gaven om te blijven zitten waar ze zaten en niet te komen tot de strijd des Heren. Niet te komen tot de strijd met de vijanden. Ze hadden het veel te goed en onder die stammen die niet opkomen hoort ook de stam van Aser. Want zo lezen we in het vijfde hoofdstuk van het boek Richteren. Aser zat aan de zeehaven. En bleef in zijn gescheurde plaatsen. Want hij had het veel te goed daar aan de zeehaven met zijn koninklijke lekkernijen. En laat de strijd maar gestreden worden door een ander. En als de Heere roept om te strijden, dan blijft Aser zitten. En dan blijft hij zich te goed doen aan het goede van deze aarde. En dan worden de zegeningen die God hem gegeven heeft een valstrik. Dat is de stam van Aser. En vanuit haar achtergrond heeft Anna dus nooit leren vasten. Want dat was in onbruik in de stam van Aser. Daar waar koninklijke lekkernijen zo hoog genoteerd staan, daar kent men het vasten niet. En daar kent men het hongeren en het dorsten naar de gerechtigheid evenmin. En daar is niet het gebed om de genade Gods en de openbaring van zijn genade in Christus. En wat is er nou met Anna gebeurd? Anna is uit de stam van Aser tot waarachtig geestelijk leven gekomen. En Anna heeft het een zowel als het ander in haar leven gezien, maar God brak het ene al gauw af. 7 jaren was ze gehuwd van haar maagdom af. En toen was haar leven, dat toen betrekkelijk onbezorgd geweest is, ineens een leven vol zorgen geworden. En toen heeft de Heere in haar leven doorgewerkt. En wat heeft ze toen geleerd? Toen heeft ze geleerd tot haar levenspsalm te maken, want beter dan dit tijdelijk leven is uw goedertierenheid. Dat is haar levenspsalm geworden. En toen was ze bekeerd van haar Aser afkomst. En toen kon ze het niet meer doen met die koninklijke lekkernijen en met dat aardse goed. En toen hoorde ze niet bij dat volk dat de schatten van deze wereld zijn rijkdom acht. En dat van de buik zijn God maakt. Zulk volk is er nog ook op kerstdagen. Maar Anna kon daar niet meer mee. Anna kreeg een andere honger. Anna kreeg een ander verlangen. Anna werd bekeerd van die Aser-wereld gelijkvormigheid, want meer is het niet.
ze daar bij de zeehaven blijven zitten terwijl de strijd, de oorlog des Heren gevoerd moet worden. En terwijl ze blijven aan de tafel waar ze koninklijke lekkernijen eten en waar ze hun voet in olie dopen terwijl een ander de vijanden moet bestrijden. Dat is niks anders dan wereldgelijkvormigheid in de stam van Aser, maar God brak dat af in Anna's leven. En Anna ging God het allerhoogst en eeuwig goed achten. En vandaar dat ze in de tempel was. Want toen werd het haar begeerte met David. En daar is ze teruggekeerd tot het huis van David. Ziet u wel, ze had in haar vorige geslacht ook de breuk met David bezegeld. Maar nou keert ze terug tot het huis van David en ze zegt met David: Heere, één ding heb ik van de Heere begeerd en dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen in het huis des Heren mocht zijn. Om daar te onderzoeken in zijn tempel. Er was geen plaats op de ganse wereld waar Anna liever was dan juist daar. En toen ging ze kerstfeest vieren, maar op een heel andere manier dan ze dat vroeger geleerd had, bij wijze van spreken. Toen werd het geen kerstfeest meer met kerstkippen. En met kerstkransen en met kerstdiners en kerstmenu's en noem maar op en al de flauwekul. Maar toen werd het een kerstfeest met de goede tierenheid Gods. Een kerstfeest. En zij heeft insgelijks de Heere beleden. Ze was bekeerd van die zonde van wereldgelijkvormigheid en materialisme. En nu had ze het brood Gods gezien. En toen ze daar iets van geproefd had, toen werd haar mond vervuld met de lof Gods. Wat deed ze toen? Wel, ze heeft insgelijks de Heere beleden. Beleden in het Grieks is eigenlijk hetzelfde zeggen. Ik denk dat dat hier bedoelt dat ze hetzelfde zegt als Simeon. Hetzelfde als wat ze Simeon heeft horen zeggen: mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Dat is de belijdenis van Simeon. Deze, dit kind, dat hij in de armen houdt. Hij heeft het uit de armen van Maria overgenomen. Vrijmoedig, nietwaar? Maar hij heeft het zo, met de vrijmoedigheid van het geloof, niet alleen uit Maria's armen, maar uit Gods handen mogen overnemen voor een ogenblik. En die heeft mogen zeggen: Heere, nu hebben mijn ogen uw zaligheid gezien. En Anna heeft het niet zo wel bespraakt en niet zo poëtisch kunnen zeggen als de man Simeon, die daar de dichterlijke gave voor had. Wat dat betreft stond Anna weer op een ander plan. En had ze weer andere gaven, maar ze kon wel mee beleiden. Ze kon er wel van harte in meekomen. En ze kon er wel helemaal mee instemmen. Och, de een kan het zo zeggen en de ander kan het zo niet zeggen. Maar die zegt het op zijn eigen manier. De een is wel sprekend als hij getuigt van Gods genade in Christus. En de ander stamelt en stottert. Maar mee beleiden met het hart. En dat is het waar de Heere naar ziet. Hij ziet het hart aan. En toen heeft hij Anna's belijdenis net zo goed aanvaard als Simeons lofzang. En net zo goed als de aanbidding der wijzen. En net zo goed als het lied van Maria en Zacharias. En net zo goed als de meditatie van Maria op een ander ogenblik. Want hij herkent er zijn werk in. Hij heeft het er zelf ingelegd. En naar de aard van het karakter en naar de aard van het moment en naar de mate van de bediening des geestes en naar de mate van het geloof dat beoefend wordt, wordt er gereageerd op Gods grote daden. Wel nu, dat was voor Anna op dat moment een belijdenis. Misschien maar kort. Misschien helemaal niet zo uitvoerig en zo wel bespraakt als van anderen, maar gemeend. Het was een geloofsbelijdenis. Het was een belijdenis aangaande de Heere. Ze heeft insgelijks de Heere beleden. O, wat is haar toen een licht opgegaan. Want toen zag ze een kind. Een klein kind. Dat zagen die andere tempelgangers ook. En die keken niet eens verwonderd op. Want dat gebeurde wel vaker, nietwaar? Dat er een kind in de tempel gebracht werd. Een eerstgeborene om aan de Here te worden voorgesteld. Dat was dagelijks werk bijna in de tempel. De meeste mensen liepen er gewoon aan voorbij. Ze keken misschien even en ze zagen Simeon. Oh ja, dat is Simeon. Ja, die kennen we wel. Maar voor de rest, ze hadden haast. Ze moesten gauw hun godsdienstplichten verrichten. En voor de rest gingen ze weer over tot de orde van de dag. Anna niet. Anna had al de tijd. Omdat God haar al de tijd gaf. En omdat God haar aandacht gericht had op dat kind. En het wonder dat dat kind waarin geen mens belang stelde voor haar nu ineens de Heere wordt. De Heer. Hij. Ja, zo had de engel hem ook aangekondigd aan de herders. Welke is Christus de Heere in de stad Davids. O, om zo op dat kindeke in Simeons armen te zien, heb je geloofsogen nodig. Zo in dit kind de Kyrios te zien. Wat heeft hij? Arme ouders, want ze komen met een paar duifjes naar de tempel. En dat komen alleen arme mensen doen. Wat heeft hij? Geen gedaante. Als we hem aanzagen, zo had hij geen heerlijkheid dat we hem zouden begeerd hebben. Wat is er aan hem te zien? Het is geen wonder dat de massa aan hem voorbij gaat. Het is geen wonder dat iedereen voorbij loopt. Het is geen wonder dat niemand aandacht aan hem schenkt. Wat is er nu in dat kind? Op grond waarvan Anna zegt, hij is de Heere. Dat heeft Gods geest haar laten zien. Haar ogen zijn open gegaan, nu ook weer. Nu nog verder open als dat ze al geopend waren. En u heeft ze in het geloof mogen aanschouwen. Gemeente, dat is echt kerstfeest vieren. U kunt dat noemen zoals u wil en u kunt dat omschrijven zoals u wil. En de reactie mag verschillend zijn, maar echt kerstfeest vieren, dat is geopende ogen hebben voor dat kind. En in dat kind de Heere zien. De gebieder. De zaligmaker. De verlosser die in de wereld komen zou en nu gekomen is. In dat kind Gods gave zien. In dat kind Gods liefde aanschouwen. In dat kind de gunst van God tot u gewend aanschouwen. En dan toe-eigenen. Toe-eigenen, ook al neem je het niet zoals Simeon letterlijk in de armen. Maar je kunt het ook geestelijk in de armen sluiten en in het hart sluiten. En zo de Heere beleiden, dat is niks minder. Dat is kerstfeest vieren. En dat mocht zij doen. En toen, of Simeon oud was of niet, weten we niet. Maar hij gaat wel sterven als hij de Christus des Heren gezien heeft. Dit is het moment van zijn heengaan. Zo zegt hij het ook. Niet als een wens. Nu mogen u mij laten heengaan. Nee, er staat nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Zo had God het gezegd. Christus zien. En dan sterven. En Simeon weet het. Hij is aan zijn sterven begonnen. En Anna. Je zou zeggen, als er toch één nu af mag reizen die al zo oud is en die al zo'n lang leven achter de rug heeft, dan is het toch Anna wel. Maar zij moet naar Jeruzalem toe. Zij moet naar die kennissen toe die een even dierbaar geloof met haar ontvangen hebben. Voor haar, de profetes, ligt er nog een opdracht te wachten. En of het haar zwaar gevallen is lichamelijk, ik weet het niet, maar ze ging. Ze ging naar allen, en ze sloeg er geen één over, die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Ze kenden ze. Ze hadden al heel wat met elkaar gesproken in de tijd van verval. En ze hadden met elkaar de zorgen die ze hadden gedeeld. En ze hadden met elkaar de Heere nodig gehad. En ze hadden met elkaar het woord van God onderzocht. En de hemel afgespeurd of er nog geen tekenen waren die erop wezen dat de Heere ging gedenken aan zijn genade. En ze hebben elkaar wel eens gestimuleerd en ze hebben elkaar wel eens mogen opbeuren. Ze kenden elkaar. En Anna kent ze ook en ze weet ze allemaal te wonen. En ze gaat op haar oude dag naar ze toe. Want ze heeft een boodschap. Een boodschap. Hij is gekomen. God heeft gedacht. Al zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Heus, heus, hij is er. En ze vertelt wat ze gezien heeft. En ze vertelt wat ze beleefd heeft. En ze vertelt wat ze genoten heeft. En toch, al vertelde ze vanzelfsprekend wat ze gezien en beleefd en genoten heeft, het ging in alles wat ze zei toch weer niet om haar. Want heel duidelijk vertelt de schrift, en ze sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Dat ging niet buiten haar eigen beleving om, dat ging niet buiten de genadige ervaring die ze mocht hebben om, maar het ging in dat getuigenis op het adres van de een en op het adres van de ander steeds weer om hem, om die Heere. Die ze beleden had, om dat kind dat ze gezien had en waarin ze Gods genade had aanschouwd. En hem verkondigt ze, hem prijst ze aan. En al kunnen ze het misschien niet geloven, want er zullen er ook toen wel geweest zijn. Zo is dat toch ook onder het volk dat de Heere verwacht, ook onder het volk dat de Heere waarachtig lief heeft. Zijn er toch ook die als het ze verteld wordt het niet kunnen geloven. Zoals met Pasen in de discipelenkring bijvoorbeeld. En soms zijn er zelfs bij die het van blijdschap niet kunnen geloven. Misschien is dat Anna's ervaring ook wel geweest, dat ze kwam hier en ze kwam daar. En hier werd ze welkom geheten en daar werd ze welkom geheten, want wie zou Anna niet welkom heten? Maar op de ene plaats vonden haar woorden ingang en de mensen werden bemoedigd en ze werden verkwikt en ze zouden zelf ook gaan. Maar op het andere adres werd haar toegevoegd, ben je er wel zeker van, Anna? En misschien hebben ze toen Anna wegging wel gezegd, Anna wordt oud. En je kunt op ter woorden niet helemaal meer aan. Maar hoe dat ook geweest, zij heeft gesproken tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. En ongetwijfeld haar getuigenis is voor die en gene tot zegen geweest. Tot bemoediging, tot vertroosting. En dat is dan haar kerstfeest, gemeente. Ik zeg niet dat dat nou met ons en bij ons net eender moet zijn. Ach, niet iedereen heeft zo'n levensgang als Anna ook. Dus als je op het ene punt niet met haar te vergelijken bent, op het andere punt wellicht ook niet. Maar wel moeten toch zover komen in ons leven. En wel moeten we daar gebracht worden waar wij in dat kind in de kribbe de Heere gaan ontdekken. Gods genade voor zondaren geopenbaard. En het moet er toch op de een of andere manier van komen dat we hem gaan belijden. Of dat in een lofzang is, of in een stille meditatie, of in een enkel woord. Het moet er toch van komen dat, ja, dit volk heb ik mij geformeerd, ze zullen mijn lof vertellen, zegt de Heere. Met dat alles zo in uw leven. Zonder nu in alles Anna tot voorbeeld of tot exempel te maken. Zonder ons leven nu in alle opzichten aan het leven van Anna en onze ervaring aan de ervaring van Anna af te meten. Maar hebt u met haar toch wel een even dierbaar geloof ontvangen? En is daar in uw leven toch ook wel die begeerte gekomen om hem te mogen ontmoeten? En is daar in uw leven toch ook wel die honger geweest? En gebleven en versterkt om met het brood des levens verzadigd te worden, en kon u het ook niet meer met het goede van deze wereld stellen? Of leeft u altijd nog in de Acer-mentaliteit? En is dat uw kerstfeest ook nog? Zo is het natuurlijk overal. En zo zal het ook wel onder een hoop kerkmensen zijn. Die Acer-mentaliteit. Koninklijke lekkernijen. Er is geen eind aan. Maar dat heeft niks met het echte kerstfeest te maken. En dat heeft niets met dat kind in de kribbe te maken. Als je het daar nog mee doet, en als dat nog alles is wat je in het leven hebt, weet u, dan zal het ons net gaan als die man van wie de Heer Jezus een keer gezegd, nee, van wie Abraham zegt in de gelijkenis, kind, gedenk dat gij uw deel in dit leven gehad hebt. En dan is er niks meer over. En dan heb je niet meer al die lekkernijen en al die luxe en al die vreugde en al dat vergankelijke. Als er dan geen druppel water meer is om je tong mee te koelen en je gekloofde, gescheurde lippen mee te verfrissen. Wat zul je dan met smart en met wroeging terugdenken aan die tijd die je verkwanseld hebt en die je voor het vergankelijke geleefd hebt en voor niets anders. O God, bekeren ons voor de Acer-mentaliteit. En hij verlosse ons van die wereldgezindheid. En hij bekeren ons tot het geloof en tot het waarachtige leven dat Anna leefde en waaruit zij mocht geloven. Heb u dat in uw leven al leren kennen? Zoals er toen ook waren in Jeruzalem, zou Anna bij u geweest zijn als u in die tijd in Jeruzalem geleefd had? Zou uw naam bekend geweest zijn in de kring van die vromen, die verlossing in Jeruzalem verwachtte? Zou Anna geweten hebben, bij die moet ik ook nog zijn, want dat is er ook een die's hart naar de Here uitgaat. Dat is er ook een die in stilte, misschien heel teruggetrokken, als een heel beschroomd mens, misschien als een beschroomde jongen of als een heel stil meisje, toch verlossing in Jeruzalem verwacht. Zou u bezoek gehad hebben van Anna? Zou u bezoek gehad hebben van de Here? Of zou Anna uw deur voorbij gegaan zijn in de wetenschap? Ach nee, dit is een mens die je toch van zijn eigen vroomheid verwacht. Hier is geen plaats voor Christus. Hier is geen plaats voor die genade. Hier is geen honger. Hier is geen waarachtig verlangen naar de gemeenschap met God. Zou u zo bekend gestaan hebben? Zou u misschien de naam gehad hebben dat u leeft terwijl u dood bent? Ach, laat God uw hart onderzoeken. En bied het vanavond de Heere aan. En vraag van hem, Heere, doorgrond en ken mijn hart. En is er bij mij een schadelijke weg, leid mij op de eeuwige weg. En als je dan kerstfeest gevierd hebt. En als je er dan iets van gesmaakt hebt. Ach, de tekst geeft ons vanavond natuurlijk wel alle aanleiding om een enkel woord in afzonderlijk te spreken tot oude mensen, nietwaar? 84 jaar was Anna, misschien was ze over de 100. Maar ze was een oud mens. Maar het was geen in zichzelf gekeerd mens. Ze had wel een eenzaam leven. Maar het was geen onvruchtbaar leven. Het was geen vrouw die over zichzelf praatte. En bij wie alles om zichzelf cirkelde. Het was geen vrouw die eigenlijk een beetje verzuurd was door de teleurstellingen van het leven. Maar het was er een, zoals ze getekend worden in de 92e psalm. In hun grijze dagen blijft hun kracht gewis. Ze zullen groen en fris gewenste vruchten dragen. En misschien was ze niet goed meer ter been, maar ze ging toch door de straten van Jeruzalem. om met verheugde monden te roemen het recht huns Gods. En ze heeft het getuigd tot allen die maar wilden horen, tot allen die verlossing nodig hadden in hem, mijn vaste rots, is het onrecht nooit gevonden. Wel, wat zou het een zegen zijn als er zulke oude mensen waren en meer gevonden werden. Wat zou het een zegen zijn, ook voor een gemeente, als er zulke moeders en vaders in Israël waren. En als er zulken gevonden werden die in rijke mate mochten delen in dat Anna's geluk. En die zo er ook van zouden mogen spreken. Die het zo zouden mogen uitdragen tot heil van anderen. Die het zouden kunnen aanbevelen, de dienst des Heren, ze zijn er onder ons. Maar er zijn ook zoveel oude mensen die met een gesloten mond over de aarde gaan. Er zijn zoveel oude mensen die de dienst des Heren een ander niet aanprijzen. Dat wil niet zeggen dat ze nooit praten. Maar ze praten hier niet over. Hier niet over. Oh, wat is dat triest. Sta je aan het eind van je leven. Dan sta je met één been in het graf. En ik heb het ook tegen u, luisteraars voor de kerktelefoon. Velen van u zijn ook hoog bejaard geworden. En je neigt naar het einde. En waar is de belijdenis van de Heer? Waar is het getuigenis tot anderen? Kom, ga met ons en doe als wij. Ik weet het, er zijn er onder ons die de dienst des Heren aanprijzen en aanbevelen, en die dat kunnen doen ook op grond van wat God hen heeft geopenbaard. Maar er zijn er ook die in dat opzicht nog nooit een woord gesproken hebben. O, als dat zo is, als u nog nooit echt kerstfeest gevierd hebt, mijn oude broeder en zuster, laat dit kerstfeest dan niet voorbij gaan zonder dat u God gesmeekt hebt om die genade die hij Anna gaf ook u te willen schenken. En om zo persoonlijk, zij het dan ter elfder uren, alsnog deelgenoot te worden van dat heil dat nooit vergaat. Maak dan haast, zoals de herders met haast kwamen. En stel dan niet langer uit. En u die er wel van spreken kunt. En dan breid ik dat maar uit, want daar hoef je er ook niet oud voor te wezen. Dan kun je ook nog jong zijn. Als je er wel wat van gesmaakt hebt en wel wat van gezien hebt, houd het dan niet voor uzelf. Ik weet wel, dat is ook een aparte beleving. En Maria mocht dat voor een ogenblik ook wel doen en anderen misschien ook wel. De Heere gunt dat wel eens, dat je het voor jezelf mag houden en voor jezelf mag beleven. Maar dat is nooit het einde. Je moet er ook een keer van komen, zoals bij Anna, ga er eens over praten. Draag het eens uit. Wees toch vooral gunnend. Gun het uw medemens toch. En zit niet altijd kritisch te redeneren en te wegen en te meten. Maar gun het een ander eens van harte. En zeg het eens uit de gunning en uit de volheid van uw gemoed. Zoek toch de Heer, want hij is te vinden. Zoek toch en vraag toch, want hij laat zich vinden. Ik heb hem ook gevonden. Hij heeft zich op mijn geroep ook over mij willen ontfermen. En laat zo een goed getuigenis gehoord worden van de Heere en van zijn zalige dienst. Amen. We zingen Psalm 98, het eerste vers.
Thank you.
Heere, wij willen uw aangezicht nogmaals zoeken in gebed en dankzegging, om u te erkennen voor het goede dat u ons gegeven hebt en voor de boodschap van uw genade die wij van u ontvingen. Wat een wonder is het, Heere, dat gij ons dat evangelie nog geeft, en een nog groter wonder dat u het nog door uw Heilige Geest in wil dragen in zondaars harten. Want wat u toen daar deed in Jeruzalem bij Simeon, bij Anna, Heere, dat blijft toch niet beperkt tot die twee en tot die tijd van vroeger. Gij zijt toch nog dezelfde. En ge zoekt er vandaag toch ook nog op en ge brengt er vandaag toch ook nog toe. En ge geeft er vandaag toch ook nog waarachtig geloof en gij ontsluit vandaag toch ook nog ogen. En gij geeft vandaag toch ook nog te beleiden. Heere, wij bidden u, doe dat ook in ons midden. We bidden u voor onze ouden, dat ze waarlijk Anna's mogen zijn, Heere. In de verwachting, in de belijdenis, in het getuigenis, in het gunnen van dat heil aan anderen. En wij bidden niet alleen voor onze ouden, maar wij bidden voor ons allen, voor jongeren, voor mensen van welke leeftijd ook. Want hoe het ook is en wat er voor verschillen ook mogen zijn, in één ding staan wij gelijk. We zijn allemaal verloren mensen. En één ding hebben we allemaal nodig, geloof in die gekomen zaligmaker. Heere, zo bidden wij dat gij werken wilt, dat gij waarlijk feest, kerstfeest wilt geven in onze ziel, dat gij het ons leren wilt om niet als Aser, maar als Anna kerstfeest te vieren, want beter dan dit tijdelijk leven is uwe goedertierenheid. Och, wie het ik derwaarts weer geleid, dan zou onze mond u de ere geven. Heere, vervul onze noden, neem onze dank aan en heilig uw woord aan ons hart om Jezus wil. Amen. Psalm 138, het derde vers. Dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd van 's Heeren wegen.
Yeah.
gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.